Ik wil met u lezen Zacharia 3. Zacharia 3. Vervolgens deed hij mij de hoge priester Jozua zien staande voor de engel des Heren, terwijl de Satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. De Heere echter zeide tot de Satan: De Heere bestraffe u, Satan. Ja, de Heere die Jeruzalem verkiest, bestraffe u. Is deze niet een brandhuid, hout uit het vuur gerukt? Jozua nu was met vuile klederen bekleed, terwijl hij voor de engel stond. Toen nam deze het woord en zeide tot hen die voor hem stonden: Doet hem de vuile klederen uit. Hij zeide tot hem: Zie, ik neem uw ongerechtigheid van u weg, ik trek uw vleesklederen aan. En u zeide: Laat ze een reine tulband op zijn hoofd zetten. Toen zetten zij een reine tulband op zijn hoofd en trokken hem een staatssieraadgewaad aan, terwijl de engel des Heren erbij stond. Hierop vermaande de engel des Heren Jozua: Zo zegt de Heere der Heerscharen, indien gij in mijn wegen wandelt en de door mij opgedragen taak waarneemt, dan zult gij zowel mijn huis richten als mijn voorhoven bewaken, en ik zal u doen weer verkeren onder hen die hier staan. Hoor toch, gij hoge priester Jozua, gij en uw gezellen die voor u zitten, zij zijn immers mannen die ten wonderteken dienen, voorwaar, zie, ik zal mijn knecht de spruit doen komen. Voorwaar, zie, van de steen die ik voor Jozua neerleg, op die ene steen zijn 7 ogen, zal ik zelf het graveersel graveren, luidt het woord van de Heere der Heerscharen. En ik zal op 1 dag de ongerechtigheid van dit land wegdoen. Ten 10 dagen, luidt het woord van de Heere der Heerscharen, zult gij elkander nodigen onder de wijnstok en onder de vijgenboom. Tot zover.
Goede avond, broeders en zusters. Heerlijk om weer in uw midden te zijn. We lezen met elkaar nog de eerste 4 verzen van Zacharia 3. De eerste 4 verzen van Zacharia 3. Denkt u nogmaals bij het lezen van de schrift dat niet maar een mens aan het woord is, maar dat mensen door de Heilige Geest gedreven van Gods wegen hebben gesproken. En zo lezen wij in Zacharia 3 vers 1, vervolgens deed hij mij de hoge priester Jozua zien, staande voor de engel des Heren, terwijl de Satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. De Heere echter zeide tot de Satan: De Heere bestraffe u, Satan, ja, de Heere die Jeruzalem verkiest, bestraffe u. Is deze niet een brandhout uit het vuur gerukt? Jozua nu was met vuile klederen bekleed, terwijl hij voor de engel stond. Toen nam deze het woord en zeide tot hen die voor hem stonden: Doe hem de vuile klederen uit. Hij zeide tot hem: Zie, ik neem uw ongerechtigheid van u weg, ik trek uw feestklederen aan. Het is naar aanleiding van deze 4 verzen, broeders en zusters, dat we met elkaar willen spreken, ten eerste over de aangeklaagde misdadiger, de beschuldigde misdadiger. Ten tweede willen we met elkaar nadenken over de helse aanklager en zijn aanklacht. Ten derde willen we naar aanleiding van dit gedeelte spreken over de hemelse advocaat en zijn pleidooi. En als vierde willen we spreken over de vergeven en de gerechtvaardigde misdadiger. We zijn vandaag toegekomen aan het vierde profetische nachtgezicht van de profeet Zacharia. En ook dit vierde nachtgezicht, broeders en zusters, is evenals de 3 voorgaande nachtgezichten onlosmakelijk verbonden met de goede en ook de troostrijke woorden uit hoofdstuk 1 vers 13. Deze nachtgezichten spreken stuk voor stuk van een hoopvolle toekomst voor Israël. En onder Israël verstaan we de lichamelijke nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob, de 12 stammen, die op een toekomstige dag, wanneer de geest van de gebeden en de genade wordt uitgestort, tot geloof zullen komen in Yeshua HaMashiach. Niet alleen zullen de heidenvolken, die zich met bruut geweld tegen Israël gekeerd hebben, ten onder gaan op een toekomstige dag, zoals we geleerd hebben. En niet alleen wordt er gesproken over de terugkeer van Israël in het beloofde land en de heerlijkheid van de Heere die zal terugkeren in het land. Niet alleen wordt er gesproken over de uitbreiding en de voorspoed van het volk en het land en de stad Jeruzalem. Ja, Jeruzalem zal bewoond worden, hebben we gelezen, als een open plaats. Met andere woorden, zonder zichtbare muren of barrières of wegversperringen of roadblocks en een menigte van mensen en vee daarin. Maar ook, en bovenal, is er sprake van een herstelde relatie met de Heere. Ja, de heerlijkheid van de persoonlijke tegenwoordigheid van de Heere in de persoon van de Messias. Hij zal in hun midden terugkeren om nooit meer weg te gaan. Met dat gevolg dat vele volken de Heere zullen zoeken te dien dagen. Vele volken zullen de Heere een volk worden. En alle mensen zullen weten van de onveranderlijke verkiezing van Israël, van Juda en Jeruzalem. Ja, dat Jeruzalem, dat Israël, het erfdeel van de Heere is. Nu, wij kunnen ons bij het lezen van al deze geweldige beloften, die we ook in de voorgaande weken met elkaar besproken hebben, voorstellen dat de profeet zich vertwijfeld heeft afgevraagd, hoe moet dit alles ooit in vervulling gaan? Hoe gaat de Heere dat doen? Immers, heeft Israël door haar ontrouw, haar afvalligheid en haar vele zonden, haar positie als uitverkoren volk van God niet verspeeld? Heeft zij zichzelf niet gedisqualificeerd als heilig volk, als priesters van de Heere en dienaars van de levende God? Heeft Israël nog wel aanspraak op Gods belofte? Het is op deze indringende vraag dat het vierde profetische nachtgezicht antwoord geeft. Het is een luid en duidelijk nee. Israël, broeders en zusters, is niet afgeschreven. Zij heeft niet afgedaan en zij is niet gedisqualificeerd. Immers de zekerheid van de vervulling van al deze geweldige beloften gaande de toekomst van Israël ligt A. niet in de verdiensten of de waardigheid van Israël. Het ligt verankerd in de onveranderlijke, onberouwelijke verkiezing van de Heere die Jeruzalem nog verkiest. En B. de vervulling van al deze geweldige beloften aangaande Israëls toekomst ligt verankerd in Gods eeuwig, onfeilbaar woord, waarvan geen jota of titel zal vergaan. Dat zijn wat leestekens, wat woorden van elkaar te onderscheiden. Eer alles zal zijn geschied. De Heere zelf heeft gezegd, en gij Israël zult mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Israël wordt op een toekomstige dag een volk van priesters, een heilig volk. Let op, dat is het op dit moment nog niet. Maar dat zal het wel worden. En in Jesaja 61 vers 6 zegt de Heere, maar gij zult priesters des Heere heten, dienaars van onze God genoemd worden. Gij zult het vermogen der volken genieten en u op een heerlijkheid beroemen. En broeders en zusters, als de Heere dat zegt, dan kun je daarvan op aan, dan is het ja en amen. Heel in het kort, dit vierde nachtgezicht is een symbolisch beeld van de innerlijke reiniging van Israël. De innerlijke reiniging van Israël. De drie voorgaande nachtgezichten spreken over uiterlijke verlossing, uiterlijke bevrijding, verlossing van onderdrukking, vervolging en gevangenschap. En dat wordt nu gevolgd door algehele verlossing en reiniging van zonde. Nou, tot zover de inleiding. Ten eerste willen we nu met elkaar nadenken over de aangeklaagde, de beschuldigde misdadiger. Leest u maar mee, Zacharia 3, vers 1. Zacharia 3, vers 1. Vervolgens deed hij mij, de hoge priester Jozua, zien, staande voor de engel des Heeren, terwijl de Satan aan zijn rechterhand stond, om hem aan te klagen. Vervolgens deed hij mij, de hoge priester Jozua, zien. Het is niet helemaal duidelijk wie die hij is, die hij die Zacharia, de hoge priester Jozua, laat zien. Dat zou de Heere kunnen zijn, maar het zou ook de engel kunnen zijn die met hem spreekt. Nou, maar waarschijnlijk, broeders en zusters, dat het de Heere is, omdat deze tolkengel geen dingen laat zien, maar de nachtgezichten uitlegt. Hij is echt een verklarende engel, zou je kunnen zeggen. Maar goed, Jozua was de hoge priester die 16 jaar daarvoor samen met zo'n 50.000 ballingen onder leiding van Zerubabel waren teruggekeerd uit de Babylonische ballingschap in het beloofde land. Jozua die staat hier als hoge priester voor de engel des Heren. En de engel des Heren is, zoals we dat meerdere malen hier gezegd hebben, zonneklaar vanuit de Bijbel. Hij is de engel van Gods aangezicht. De tweede persoon van de heilige drie-eenheid. Hij is de gezondene van de Vader. Hij is niemand minder dan de Heere Jezus Christus voor zijn menswording. De Heere Jezus Christus voor zijn menswording. En de hoge priester Jozua staat voor de engel des Heren. Nu is het voor de verklaring van dit Bijbelgedeelte van het grootste belang om te zien dat Jozua hier niet voor zichzelf voor de engel des Heren staat. Nee, hij staat hier als hoge priester. En als hoge priester vertegenwoordigt Jozua het volk van Israël, het uitverkoren volk van de Heren. Jozua staat hier symbool voor Israël. Nou, dat is even belangrijk, dat u dat het land, hè. Jozua, je zou mogen zeggen Israël. Jozua staat als hoge priester symbool voor het volk Israël. Laten we dat met drie redenen mogen onderbouwen. Allereerst blijkt dat uit het feit dat hij, zoals in het Hebreeuws zo mooi staat, de ha-kohen ha-kadol is. Dat wil zeggen, de hoge priester die voor het aangezicht van de Heere het volk vertegenwoordigt. De hoge priester vertegenwoordigde het volk bij de Heere. Ja? Dat was de taak van de hoge priester. Zo ook Jozua hier. Hij vertegenwoordigt het volk. Jozua Israël. Een tweede reden is dat dit ook blijkt uit het pleidooi en het antwoord van de grote advocaat op Satans beschuldigingen. En daar blijkt dat het niet maar om Jozua gaat, maar om, vers 2, Jeruzalem. De hoofdstad. De hoofdstad, dat is ook een vertegenwoordiging van het hele volk. En als derde reden zou ik willen wijzen op wat we in vers 4 en ook in vers 9 lezen. In vers 4 wordt tegen Jozua gezegd: zie, ik neem uw ongerechtigheid van uw weg. En dan lezen we in vers 9 dat het om het land gaat. Ik zal op één dag de ongerechtigheid van dit land wegnemen. Nogmaals, het gaat niet om Jozua als persoon, maar om Jozua in zijn hoge priesterlijk ambt als vertegenwoordiger van het volk. Nou, dat helpt al bij het verstaan van dit Bijbelgedeelte. Met andere woorden, Israël staat terecht. Dat is het beeld wat we hier voor ons hebben. Als Jozua wordt verworpen, dan wordt Israël verworpen. Als hij wordt gerechtvaardigd, dan wordt Israël gerechtvaardigd en gaan al Gods beloften aan haar in vervulling. De engel des Heeren is hier de rechter. Jozua staat voor hem terecht. Tot zover de aangeklaagde. Wie is de aangeklaagde? De hoge priester Jozua, ja, maar hij als vertegenwoordiger van het volk Israël. Israël staat in de beklaagde bank. Goed. 2. De helse aanklager en zijn aanklacht. Lees maar mee, vers 1. Vervolgens deed hij mij de hoge priester Jozua zien, staande voor de engel des Heren, terwijl de Satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. De boze, in het Hebreeuws staat er hier ha-Satan. Satan, hij is er als de kippen bij. Hij ziet zijn kans schoon om zijn vuile en kwaadaardige werk als aanklager te doen. Het Nieuwe Testament beschrijft hem als de tegenstander, de duivel. Hij is de vijand van God. Hij is de vijand van Gods kinderen. Hij is de vijand van Gods volk. Hij is de grote promotor van het antisemitisme. Hij is de grote antisemiet in deze wereld. En hij staat daar aan Jozua's rechterhand. Jozua's rechterhand, volgens sommige uitleggers, was dat de plaats van de aanklager. De officiële plaats. Zo lezen we bijvoorbeeld, u hoeft het niet op te zoeken, maar we lezen in Psalm 109. Stel een goddeloze als rechter over hem, een aanklager sta aan zijn rechterhand. De aanklager staat aan de rechterhand. Precies zoals we dat hier voor ons hebben. Maar een andere verklaring zegt, en dat ook dat wil ik even noemen, dat Satan juist de plaats inneemt van de beschermende macht. Psalm 16 vers 8, Psalm 109 vers 31 en Psalm 121 vers 5. Om daarmee naar Jozua en degene die hij vertegenwoordigt te zeggen, er is niemand die het voor je opneemt, Jozua, Israël. Niemand die ten gunste van jou optreedt. Ook dat zou het kunnen betekenen. Ik laat het alle twee maar staan. Het is als ware of de Satan zegt, niemand die jou beschermt. Ik ben als jouw aanklager onoverwinnelijk. Nu, wat de precieze uitleg ook is, de boze staat daar als de Satan en naar de betekenis van zijn naam vervult hij zijn rol als aanklager en beschuldiger. Het is met name in zijn rol als aanklager, broeders en zusters, dat de duivelse aard van de oude slang naar voren komt. Hij heeft de mens met schoon klinkende belofte tot de zonde verleid. Daar is hij voortdurend mee bezig. Hij misleidt mensen en volken. Hij zet hen aan tot zonde en opstand en rebellie tegen de Heere God. En wanneer de verleiding gewerkt heeft, draait hij zich als een blad aan een boom om en klaagt je aan. Dus eerst nodigt hij je uit tot de zonde, prikkelt je daartoe, legt het vuur aan je scheen en ga je in op de uitnodiging tot de zonde, keert hij zich om en hij klaagt je aan, hij beschuldigt je. Typisch, typisch, dat is de duivel ten voeten uit. Zo werkt hij. Hij verleidt je om je vervolgens aan te klagen. Maar let op, het is niet alleen zijn haat jegens Israël, waardoor hij hier staat. Nee, het is primair zijn haat en vijandschap tegen de Heere God en zijn gezalfde. Hij zal heel zijn boosaardige arsenaal in het geweer brengen om Gods genadevolle plannen met Israël en de wereld te frustreren en dien mogelijk te saboteren, te weerhouden. Immers Gods plannen met deze wereld zijn ten nauwste verbonden met Israël. En daarom, als hij Israël kan beschadigen, als hij Israël geweld aan kan doen, kan hij misschien de Heere in zijn hart raken. Weet u nog de laatste keer? Israël is Gods oogappel. En hij heeft er een handje van om met zijn vinger in de ogen van de Heer God te priemen. Goed, wat zijn de beschuldigingen? Hij is aanklager. Wat zijn de beschuldigingen? Nu vertelt de tekst niet zozeer wat de beschuldigingen van de Satan precies zijn, maar dat zal ongetwijfeld verband houden met wat we in vers 3 lezen, waar staat: Jozua nu was met vuile klederen bekleed, terwijl hij voor de engel stond. Vuile klederen. In het Hebreeuws staat hier het woord tsoim, waarmee het absolute vuile en lelijke karakter van de zonde wordt aangegeven. Je kunt het in feite in het Hebreeuws ook niet sterker zeggen. Het is de meest ernstige vorm van vervuiling en verontreiniging. Het gaat hier om de meest ernstig denkbare zonde. En Israël is daarin gekleed. Daarop wordt ze aangeklaagd. Dus die vuile klederen waarin de hoge priester gekleed is, symboliseren de zonde van het volk Israël. Als de driemaal heilige naar hen kijkt, dan ziet hij hen gehuld in zonde. Jozua, Israël, vertaalslag. Jozua, Israël, nu was met vuile klederen bekleed, terwijl hij voor de engel stond. U begrijpt, Satan als aanklager hoopt op een definitieve ondergang en veroordeling en afwijzing van Israël. De driemaal heilige kan zich toch onmogelijk door zo'n onheilig en verontreinigd volk laten dienen en eren. Dat is toch uitgesloten. Israël maakt geen schijn van kans. De demonen vieren vast een feestje. De aanklager meent de zaak rond te hebben. Hij klaagt daaraan. De Heere God, u kunt haar toch niet accepteren. Maar Gode zij dank. De grote tegenstander mag dan weliswaar aanklagen en beschuldigen. Het ligt niet in zijn macht om te veroordelen. Hij die als rechter van hemel en aarde op de troon zit om te veroordelen of te rechtvaardigen, is de Heere. Hij die Jeruzalem nog verkiest. Ten derde, de hemelse advocaat. De hemelse advocaat. Leest u maar mee. Vers 2, daar zien we. Daar zien we wie er voor Israël op de bres staat. De goddelijke engel. Des Heren, ofwel JHWH staat daar. Het tetragrammaton, Yahweh, hij neemt het voor zijn volk op. Dat is trouwens iets wat we keer op keer in de schrift tegenkomen, broeders en zusters. Keer op keer springt de Heere in de bres voor zijn volk. Neemt hij het voor haar op. Zo lezen we bijvoorbeeld in Jesaja 50 vers 8. Hij is nabij die mij rechtvaardigt. Wie zal met mij een rechtszaak voeren? Laten wij samen opstaan. Wie heeft een rechtszaak tegen mij? Laat hij tot mij naderen. Zie, de Heere, Heere helpt mij. Wie is het die mij schuldig verklaart? Zie, zij allen zullen als een kleed verslijten. De mot zal hen opteren. De Heere, Heere is met mij. En bij het horen van deze woorden denken wij als gelovigen in Christus onwillekeurig aan de woorden van Paulus in de Romeinenbrief, waar de apostel schrijft, wie zal beschuldigingen inbrengen tegen Gods uitverkorene? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit. Broeders en zusters. Satans brandende pijlen en haat zijn evenzeer tegen de gemeente en de individuele gelovigen gericht als tegen Israël. Ook vandaag treedt de boze op als aanklager. Hij klaagt ons aan bij God, hij klaagt ons aan in ons geweten, en daarom dat we moeten weten dat de advocaat van de hemel voor ons pleit. Johannes schrijft het zo, mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, dus hij schrijft met de bedoeling dat je niet zondigt. Maar hij zegt, indien iemand gezondigd heeft, zie eens, de Heere zegt, het is niet de bedoeling, maar ik begrijp dat het er wel van gaat komen. Als iemand gezondigd heeft, troostrijke woorden, wij hebben een advocaat. Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij is een verzoening voor onze zonden. Wij hoeven Satans beschuldigingen niet te vrezen. Natuurlijk, zijn haat jegens Israël en de kerk is groot. Maar broeders en zusters, de liefde van Christus is groter, oneindig veel groter. Ja, de boze gaat onvermoeibaar tekeer. Als een brullende leeuw zoekende wie hij kan verslinden. Maar hij die Israël bewaart, sluimert nog slaapt. En ook voor de gelovigen in Christus geldt, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Want ik ben ervan verzekerd, dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog engelen, hè? Nog enig ander schepsel, of nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Er is niets wat scheiding kan maken tussen de Heere en Israël. En er is niets wat scheiding kan maken tussen de Heere en u als gelovige in Christus. Niets. U bent geborgen in hem. Eenmaal door de Heilige Geest wedergeboren, ben je verzegeld, kom je behouden aan. De Heere zelf staat garant. Hij is getrouw, ook al zijn wij ontrouw. Maar goed, in Zacharia 3 vers 2 pleit de engel van de Heere ten gunste van Israël. De Heere echter zeide tot de Satan, daar komt het pleidooi. De Heere bestraffe u, Satan. Ja, de Heere die Jeruzalem verkiest, bestraffe u. Is deze niet een brandhout uit het vuur gerukt? Het pleidooi van de advocaat baseert hij allereerst op Israëls verkiezing. Israëls verkiezing. Deze goddelijke advocaat, hij wordt hier de Heere genoemd. Doet een beroep op Gods onveranderlijke verkiezing van Israël. De Heere echter zeide tot Satan, de Heere bestraffe u, hij die Jeruzalem verkiest, bestraffe u. Het is wel bijzonder dat de advocaat gaat de aanklager bestraffen. In plaats van de beschuldigde. Dat woordje bestraffen wat hier gebruikt wordt, dat wijst op iets wat met grote kracht en zeer resoluut plaatsvindt. Denk aan de Heer Jezus die ook met groot gezag en macht de boze geesten het zwijgen oplegde. Wees stil, zwijg Satan. En de reden is, waarom zegt de vergoddelijke verdediger, advocaat dit? Hij zegt, de Heer bestraffe u en dan doet hij een beroep op Gods verkiezing. De Heere heeft Jeruzalem uitverkoren. Israël uitverkoren. Hoe hou je het in je hoofd? om haar aan te klagen. Dat is wat de hemelse advocaat hier zegt. God zal zijn volk niet verstoten dat hij tevoren gekend heeft. Of zal hij haar afwijzen? Wil hij uiteindelijk straks niets meer met haar te maken hebben? Paulus vraagt het zo: heeft God zijn volk verstoten? En bij de gedachte alleen al huivert hij volstrekt niet. Nee, dat zou zo strijdig zijn met wie de Heere is. Immers de Bijbel zegt dat de genadegave en de roeping Gods onberouwelijk zijn. Hij komt daar met andere woorden niet op terug. Hij bedenkt zich niet. God heeft zijn volk toch niet verstoten, volstrekt niet. Dat is het beste antwoord wat je kunt geven aan hen die met een opgeheven vinger naar Israël wijzen. Of de gelovigen in Christus aanklagen. Want zoals Israël uitverkoren is, zoals de hemelse advocaat het voor haar opneemt, zo neemt hij het voor u op. En hij verdedigt u. En hij zegt tegen de boze, dat hoef je zelf niet te doen, maar dat doet hij. Hij zegt tegen de boze: de Heere bestraffen je. Want hij is uitverkoren. Kom daar niet aan, kind van mijn vader. Absoluut veilig. Zoals Israël veilig is in Gods verkiezing, zo ook u, man, vrouw. God heeft zijn volk toch niet verstoten? Nee. Sterker kun je dat in het Grieks niet zeggen. Volstrekt niet, zegt Paulus. Hoort u? Dat kun je niet. Paulus had het niet sterker kunnen zeggen. Volstrekt niet. Absoluut niet. Natuurlijk, als Israëls positie, als het uitverkoren volk, afhankelijk zou zijn van haar trouw en haar loyaliteit aan de Heere God, haar gehoorzaamheid, dan zou er reeds lang geleden een einde gekomen zijn aan haar bijzondere positie. Maar Israëls hoop en voortbestaan en de veiligheid van Israël ligt niet verankerd in Israël zelf, maar in het onveranderlijke karakter van de eeuwige God, die gisteren en heden dezelfde is en tot in eeuwigheid. Die niet willekeurig of wispelturig is, maar die zijn woord houdt, die geen man is of een mensenkind, die spreken zou en niet doen, beloven, niet volbrengen, zo is God niet. Hij is geen mens, hij is God. Geloof in hem. En dat maakt alle verschil van de wereld, broeders en zusters, alle verschil van de wereld. Vraag. Waarom heeft de Heere Israël überhaupt uitverkoren? Was dat omdat het zo'n rechtvaardig en liefdevol, groot, indrukwekkend volk was, waarmee de Heere, ik zeg het even heel oneerbiedig, de show kon stelen? Nee. Wat zegt Mozes geïnspireerd over de verkiezing van Israël? Ik vind het fijn om dat met u te lezen. Zoek het maar even op in uw Bijbeltje, Deuteronomium 7, vers 6 en 8. Deuteronomium 7, vers 6 en 8. Waarom heeft de Heere Israël uitverkoren? Luistert u naar Mozes, die geïnspireerd door de Heilige Geest deze woorden spreekt. Deuteronomium 7, vers 6. Want u bent een heilig volk voor de Heere uw God. De Heere uw God heeft u uitgekozen uit alle volken op de aardbodem, om voor hem tot een volk te zijn, dat zijn persoonlijk eigendom is. En let nu op, vers 7, niet omdat u groter was dan alle andere volken heeft de Heere liefde voor u opgevat en u uitgekozen, want u was het kleinste van alle volken. Maar vanwege de liefde van de Heere voor u en om de eed die hij uw vaderen gezworen had. Dat is een waarlijk, broeders en zusters, goddelijke reden. Hij heeft u gekozen, uitverkoren, omdat hij u lief had. En hij houdt van u, omdat hij u lief heeft. Wat een geweldige reden. Hij houdt van u, omdat hij u lief heeft. Hij heeft u uitgekozen, omdat hij van u houdt. Dat is het. Hij houdt van Israël. Zielsveel houdt hij van Israël, dat hij zijn zoon uit haar geboren deed worden. Uit hen is, wat het vlees betreft, de Messias. Zielsveel houdt hij van Israël, en zo veel houdt hij ook van u, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Goddelijke reden. De verkiezing van Israël ligt onwankelbaar en onveranderlijk en onaantastbaar vast in die onveranderlijke liefde van de Heere God. Dat is geen gevoelsmatig iets, gelukkig niet willekeurig iets. Vandaag houdt de Heere van ons, je moet maar afwachten hoe het morgen is. Zo is de Heere niet, dat zijn de afgoden. Dat is kenmerkend voor de mens. Zijn liefde is onveranderlijk. Wat Israël ook doet. Israël kan niets doen waardoor de Heere God haar meer gaat liefhebben. Ze kan niets doen waardoor hij haar niet meer lief heeft. Zo is dat met u. De Heere heeft u lief als zijn kind in Christus. U heeft niets kunnen doen om Gods liefde te verdienen. Hij heeft u lief. En u kunt ook niets doen waardoor u zijn liefde voor u verspeelt. Hij heeft u lief. Lief heeft hij u. Geweldig. Zijn liefdesverbond zal hij niet verbreken. Moet u eens lezen, we lezen nog samen een tekst in Jeremia 31. Jeremia 31, vers 35. Zeer krachtige tekst over de onverbrekelijke verbondsrelatie, liefderelatie van de Heere met zijn volk Israël. Lees maar mee, Jeremia 31, 35. Jeremia 31, vers 35. Zo zegt de Heere, die de zon tot een licht geeft overdag en de vaste orde van maan en sterren, Jeremia 31, vers 35, tot een licht in de nacht die de zee opzweept, zodat haar golven bruisen, Heere van de legermachten is zijn naam, vers 36, en let u nu op, als deze verordeningen ooit zouden wijken van voor mijn aangezicht, spreekt de Heere, ja, dan zou ook het nageslacht van Israël ophouden een volk voor mijn aangezicht te zijn, alle dagen. Zo zegt de Heer, als de hemel hierboven ooit opgemeten zou kunnen worden, en de fundamenten van de aarde beneden onderzocht zouden kunnen worden, dan zou ik ook heel het nageslacht van Israël verwerpen om alles wat zij gedaan hebben. Maar omdat het onmogelijk is, omdat het totaal uitgesloten is, daarom is het ook uitgesloten dat God zijn verbond met Israël opzegt. Zijn liefde voor haar opzegt. Zijn liefde is onveranderlijk. Weet u, u hoeft het niet op te zoeken, maar in Leviticus 26 wordt op voorhand al over de zonde, de ongerechtigheden en de afvalligheid van Israël gesproken. En het oordeel van de Heere daarover. En toch eindigt dat hoofdstuk dan met, dus ondanks dat er gezegd wordt dat ze gaan zondigen en dat de Heere hen zal oordelen. En dan toch lezen we in Leviticus 26 vers 44, wanneer zij in het land van hun vijanden zijn, met andere woorden, ze zijn in de diaspora, in de verstrooiing, dan zal ik hen niet verwerpen. Niet van hen walgen door hen te vernietigen en mijn verbond met hen te verbreken, want ik ben de Heere hun God. Hoe hebben we het in ons hoofd kunnen halen als kerk. Om ooit te denken dat God zijn verbond met Israël had opgezegd. Hoe is het? Wat een geestelijke verblinding is dat geweest. Wat een schuld hebben we daarmee op ons geladen. Hoe sterk wil je het hebben? Het kan niet sterker gezegd worden. En zoals Gods verbond met Israël onopgeefbaar is. En zijn liefde voor dat volk. Zo ook de liefde voor de kerk. Ik zal u zeggen, als God zijn verbond met Israël opzegt, wee de kerk. Dan ben je niet veilig. Maar omdat hij zijn verbond met Israël niet opzegt. En zijn liefde niet opzegt. En het verbond niet verbreekt. Daarom mogen ook wij als kinderen van de levende God zeker zijn van een behouden aankomst. Wat ligt hierin ook voor ons als gelovigen? Een troost, want ondanks het feit dat ook wij het als kerk niet waard zijn, ondanks al onze ontrouw en zonde en ongeloof in Gods woord, blijft de Heere ook de gemeente, de kerk trouw, de ware kerk des Heeren bedoel ik dan. Nu, in reactie op de beschuldigingen van de aanklager, doet de engel des Heeren, de goddelijke advocaat, eerst een beroep op Gods onberouwelijke verkiezing van Israël. Dus zijn betoog, betoog van de hemelse advocaat, zegt hij allereerst de verkiezing van Israël. Ten tweede gaat hij zijn betoog bouwen nu op het lijden van Israël. Het lijden van Israël. De Heere die Jeruzalem verkiest, bestraffen u. En ten tweede wijst hij de beschuldigingen van de Satan nu van de hand, met een beroep op het lijden van Israël als gevolg van haar zonde. Leest u maar mee. Hij zegt, is deze, namelijk die hoge priester, Jozua, vertegenwoordiger van het volk, is Israël, Jozua, niet een brandhout uit het vuur gerukt? Een brandhout uit het vuur gerukt. Hetzelfde beeld wordt ook in Amos 4 vers 11 gebruikt. U hoeft het niet op te zoeken, ik zal het u voorlezen, maar exact hetzelfde beeld. Ik heb u ondersteboven gekeerd. Zoals de Heere God Sodom en Gomorra ondersteboven keerde. Maar u, Israël, werd als een stuk brandhout dat aan de vlammen is ontrukt. Maar u hebt zich tot mij niet bekeerd, spreekt de Heere. Ja, de Heere heeft zijn volk keer op keer geoordeeld, getuchtigd. Maar hij heeft niet toegestaan dat zij geheel en al werd verteerd. Dat gebeurt wel met hout in het vuur. Als je het daar maar laat. Op een gegeven moment, ik heb een manshoge open haard in mijn huis. En ik kan er zulke blokken in kwijt. En ik zet er zo'n blok in. En afhankelijk van de hoeveelheid zuurstof die ik het geef, verteert dat hele blok. En er gaat, ik weet niet hoeveel hout doorheen. Maar soms is er een stuk dat even in brand heeft gestaan. Gedeeltelijk verbrand, maar het is er nog wel. Het is er nog wel. Dat is het beeld wat we hier voor ons hebben. Israël in het oordeel van Gods vuur, maar niet geheel en al verteerd. Het is een brandhout uit het vuur gerukt. Nogmaals, de Heer heeft zijn volk keer op keer geoordeeld, maar niet toegestaan dat zij geheel en al van de aardbodem werd verdreven. Hij heeft haar keer op keer aan de vlammen ontrukt. Ondanks alle afvalligheid bleef Israël toch Gods uitverkoren volk. Een brandhout uit het vuur gerukt. Wat een rake typering trouwens, broeders en zusters, van de geschiedenis van Israël. Wanneer was Israël niet in het vuur? En toch heeft de Heere niet toegestaan dat zij helemaal verteerd zou worden. Telkens weer heeft de Heere haar uit dat vuur gehaald. Haar bewaard voor de ondergang. Denk aan de 400 jaar slavernij in Egypte. Dat wordt door Mozes in Deuteronomium 4 een oven, een vuuroven genoemd. Menselijk gesproken zag het ernaar uit dat zij zeker met de doden van alle jongetjes gedood en van de aardbodem zouden verdwijnen. Maar te midden van dat Egyptische vuur brandde de toorts van Gods belofte dat hij ten gunste van hen zou optreden. In Deuteronomius 4 lezen we: maar u heeft de Heere genomen uit de ijzeroven, uit Egypte, om voor hem een erfvolk te zijn. Ze zijn het erfdeel van de Heere. De 70-jarige Babylonische ballingschap was nog zo'n vurige oven. Soms zelfs heel letterlijk. Denk maar aan de vrienden van Daniel, Sadrach, Mesach en Abednego. In die vuuroven van Nebukadnezar. Maar de Heere heeft hen daaruit gered. En hoewel een overblijfsel naar de belofte van de Heere uit de Babylonische ballingschap is teruggekeerd, duurt de Babylonische ballingschap nog steeds voort. Want de Babylonische ballingschap was namelijk het begin van wat de Bijbel noemt de tijden van de heidenen. En deze zullen ten einde komen wanneer de grote koning vanuit Sion over Israël en de uiteinden van de aarde zal regeren. Maar ook in deze langere ballingschap is Israël keer op keer door het vuur gegaan. Maar ook toen heeft de Heere hen de brandende lamp van zijn woord gegeven. Zo lezen we bijvoorbeeld dat de oudtestamentische profeet Jesaja zegt: wanneer u zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. Door rivieren, zij zullen u niet wegspoelen. Wanneer u Israël door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden in de zin van ophouden te bestaan, geheel en al van de aardbodem uitgeroeid worden, geen zins. Hoe zouden we hier kunnen zwijgen over de Holocaust? Hoe zouden we kunnen zwijgen over Auschwitz-Birkenau? Hoe zouden we kunnen zwijgen over Sobibor? Hoe zouden we kunnen zwijgen over Treblinka? Hoe zouden we kunnen zwijgen over Dachau? Hoe zouden we kunnen zwijgen over Majdanek, of Belzec, of Chełmno? Waarin meer dan 6 miljoen Joden van de aardbodem zijn weggevaagd. De bedoeling was de entleuzing, het totale verwijdering van de Joden van de aardbodem. Het is als een brandhout uit het vuur gerukt. Er zijn op dit moment 6 miljoen Joden in Israël. En even zoveel nog daarbuiten. De Heere heeft haar als een brandhout uit het vuur getrokken. Zij is niet geheel en al verteerd. Daar zag het wel naar uit, maar het is niet gebeurd. En wanneer in het laatst der dagen de tijd van Jacobs lijden aanbreekt, de tijd van die grote verdrukking, waarin de mens der wetteloosheid met duivelse macht het antisemitisme zal botvieren, ook dan zal de Heere haar redden. Wanneer de dochter van Sion door het vuur van het oordeel is gelouterd, zal de Heere haar redden als een brandhout uit het vuur, waarna zij een zegen zal worden voor de hele aarde, waarna zij haar priesterlijke rol, die zij vanaf de begin heeft gehad, opnieuw ten volle zal gaan vervullen. Nogmaals, Satan is er vanaf het begin op uit geweest om Israël uit te roeien. Daarvoor heeft hij farao's gebruikt en keizers. Daarvoor heeft hij de valse kerk gebruikt en Hitler. En de door de islam geïnspireerde buurvolken van het moderne Israël zouden het liefste Israël in de zee drijven. Toen het Karmelgebergte in november 2010 in brand stond, juichten Israëls vijanden. Maar hoe groot dat vuur ook is geweest, de Heere heeft zijn volk bewaard. Vers 3 zegt: Jozua nu was met vuile klederen bekleed, terwijl hij voor de engel stond. Nou, die vuile klederen staan zoals gezegd voor de overtredingen en ongerechtigheden van Israël. Het beeld van vuile klederen als het beeld van de zonde is een bekend beeld uit Jeremia. We kennen allemaal die tekst. Uw zonden zijn als een bezoedeld kleed. Dat is in feite een bezoedeld, een besmet kleed. Een treffend beeld van Israëls huidige geestelijke staat. Israël is op dit moment niet dat heilige volk. En Israël is niet dat heilige land. Dat gaat het wel worden, zoals we de laatste keer hebben geleerd. Er is maar één tekst in de Bijbel die dat zo zegt. In het voorgaande hoofdstuk. En tot zover het pleidooi van de hemelse advocaat. Tot slot, in het kort. In het kort. De vrijgesproken en gerechtvaardigde misdadiger. Dat is het laatste punt. De vrijgesproken, gerechtvaardigde misdadiger. Kort nog. Toen nam deze het woord. En zeide tot hen die voor hem stonden. Doe hem de vuile klederen uit. Wow, wat een totale bevrijding, reiniging. Schoon. Doe hem de vuile klederen uit. En vervolgens zegt hij tegen Jozua, Israël, zie, ik neem uw ongerechtigheid van u weg. In vers 9 lezen we, ik zal op één dag de ongerechtigheid van dit land wegdoen. En in Jesaja lezen we, ik lees het u voor. Dan zal het gebeuren dat wie in Sion overgebleven is, wie in Jeruzalem overgelaten is, heilig genoemd zal worden, een ieder die in Jeruzalem ten leven opgeschreven is. Wanneer de Heere, let u goed op, de vuilheid van de dochters van Sion afgewassen zal hebben en de vele bloedschuld van Jeruzalem uit het midden ervan weggespoeld zal hebben door de geest van oordeel en door de geest van uitbranding, hout uit het vuur. Israël zal gereinigd worden van al haar zonden. Heel die vuile plunje gaat uit om vervolgens gekleed te worden met feestklederen. Ik trek uw feestklederen aan. De profeet jubelt, ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God, want hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil. De mantel van gerechtigheid heeft hij mij aangedaan, zoals een bruidegom zich bekleedt met priesterlijk hoofdsieraad en een bruid zich tooit met haar sieraden. Nadat de Heere Israël gereinigd heeft van haar zonde, bekleedt hij haar met de mantel der gerechtigheid. Te weten, het volmaakte leven van de Heere Jezus Christus, Israëls Messias, zal haar worden toegerekend. Wat geweldig. Doe die vuile klederen uit. Dat spreekt van vergeving. Heeft u die vergeving reeds ontvangen? Leeft u uit de vrijspraak van de schuld van uw leven? Doe die vuile kleder uit. Weet u, een ieder die door de Heilige Geest ontdekt wordt aan zijn zonde en verloren staat. Een ieder bij wie de ogen van het hart geopend worden voor de Heer Jezus Christus, de plaatsvervanger, die in onze plaats en voor onze zonde aan het kruis gestorven is en ten derde dag is opgestaan uit de doden. En ieder die zegt, Heere Jezus, ik ben een zondaar, ik kan mijzelf niet opwerken tot een niveau waarop ik acceptabel ben voor u, maar ik geloof dat u, Heere Jezus, in mijn plaats en voor mijn zonde bent gestorven, klinkt vanuit de hemel, trek hem, trek haar, die vuile klederen, uit! Weg met die zonde! Weg met die schuld! Rein door het bloed van Jezus! En dan sta je daar, in je naki, geestelijk. Maar dan komt Jezus. En hij bekleedt je met zichzelf, de mantel der gerechtigheid. Dan kom je in hem, in Jezus. Dan wordt dat hele volmaakte leven van die tweede Adam, de Zoon van God, jouw toegerekend. Feestklederen. Niet alleen voor Israël op die toekomstige dag, maar nu reeds voor een ieder die zijn toevlucht neemt bij de Heer Jezus Christus voor de vergeving van zonden en het eeuwige leven. Broeders en zusters, dit is slechts het eerste gedeelte van dit indrukwekkende hoofdstuk. Ik heb daar vandaag, ja, ik ben er veel langer mee bezig geweest als vandaag, maar ik heb vandaag geworsteld met het hoofdstuk dat ik dacht, waar ga ik stoppen? Waar breek ik af en ga ik de volgende keer door? En ik dacht dat dit het goede punt was. We hebben met elkaar gesproken over de reiniging van Israël. Totale vrijspraak voor Israël. En de volgende keer hopen we door te gaan, want dan zullen we zien in vers 5 dat Israël na haar reiniging, Jozua, Israël, opnieuw in zijn positie als priester en als hoge priestervolk of priestervolk zal worden aangesteld. Iets wat ze op dit moment verspeeld hebben, wat op dit moment de taak van de kerk is, maar dat is het maar tijdelijk. Want als de volheid der heidenen binnengaat, zal straks de Heer het plan met Israël opnemen en dan zullen zij alsnog tot bestemming gebracht worden, nadat ze gereinigd zijn. Maar dat gaan we de volgende keer leren. En dan zullen we ook leren waardoor Israël gereinigd kan worden. Namelijk door die spruit waarvan gesproken wordt. Niemand minder dan de Heere Jezus Christus. Amen. Ontvangt u de zegen van de Heer. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.